Dank u, Jezus. Dank u, Heer, u bent in ons midden. Waar je ook zit, thuis of hier in de zaal. Op de bank of misschien ben ik druk bezig. God is in jouw midden. God is hier en God is bij jou. En laten we nog een moment daar de tijd voor nemen. Geest, dank u wel dat u in onze harten bent uitgestort. U, o Vader, wij mogen u papa noemen. U bent gekomen heel dichtbij. Wij heten u meer dan welkom. Deze ochtend, dit moment. Heer, ben meer dan welkom. Welkom in onze harten, in mijn hart. Hij is welkom in jouw hart. Heer, wij heten u welkom. Kom binnen. Heer, kom binnen op de plek waar we zijn nu. Heer, ik sta al in de bron, Heer, met een aantal broeders en zusters. Heer, maar u komt iedere woonkamer binnen. Heer, en u raakt aan dat wat gebroken is. En u geneest. Heer, want u bent de geneesheer. Heer, u komt diep in ons hart binnen, Heer Jezus, en vult ons, Heer Jezus, met uw liefde. Heer, want u bent liefde. Vader, ik spreek in Jezus' naam uit dat we niet zullen weten, Heer. Heer, dat we geliefd zijn. Heer, maar dat we ieder moment, Heer, elke seconde van ons leven zullen ervaren dat wij geliefde kinderen van de Vader zijn, van u. U die ons roept, Heer Jezus, als uw kinderen. Heer, die ons in ons hart diep aanraakt. Heer, wat ons de overtuiging geeft. Waarin wij mogen roepen, Papa God, Abba, u bent mijn papa. Heer, dank u wel dat u die God bent, Heer Jezus, die hier is op dit moment. Heer, ik kies ervoor om alles los te laten, alles van de week. Heer, al mijn voorbereidingen. Heer, laten we samen, Heer Jezus. Heer, we willen samen kiezen voor u. Heer, dit moment, om te horen, Heer, wat u wil vertellen. Ik bid, Vader, Heer, voor uw geest van openbaring. Heer, dat we niet zullen blijven hangen in ons hoofd. Heer, maar dat u rechtstreeks mag spreken, Heer Jezus, tot ons hart. Heer, want we hebben u nodig. Meer dan ooit. We hebben u nodig, meer dan ooit. En ik zegen jou met deze woorden. Met deze woorden van God de Vader. Die jullie op dit moment zegent en overvloedig vult. Met zijn kracht, met zijn autoriteit, want hij is bij jou. Kun je het samen zeggen met mij? Hij is bij mij. Hij is bij mij. Het is zo. En ik kreeg vanochtend een heel leuk kaartje van mijn vrouw. Bram, dankjewel. En... Ik moest me een beetje lachen met die woorden van Bram. Want ik zou zo'n man kunnen zijn die dan op het laatst nog even snel naar de winkel rent. Maar ik kreeg dit briefje van mijn vrouw, van Heike. Een heel lief briefje. Dat ga ik je niet voorlezen, want dat is voor mij persoonlijk natuurlijk. Maar één ding wil ik wel zeggen. En ik zal een voorbeeld stellen. Vandaag gaat het ook echt over praktijk. Chats, I love you. Van deze muur. En Chet, I love you. In de camera kijken, hè? Tot die muur. Kijk. En nou heb ik dubbele punten gescoord. En bij mijn vrouw. En bij het geluidsteam. Want ik heb meer meters gemaakt van links naar rechts dan de andere sprekers gedaan hebben. En ze denken dat ik dat niet doe, maar dat doe ik natuurlijk wel. En waarom doe ik dit nou? Omdat ik jou graag wil uitdagen om datzelfde te doen. En ik wil je vragen om dit moment, waar je thuis ook bent, en als je hier in de zaal bent en je kan het als man en vrouw, vriend of vriendin tegen elkaar zeggen, bemoedig elkaar nou eens om datgene aan te spreken in elkaar wat je nou ontzettend hebt gewaardeerd in die ander. Dat is wat ik lees in het kaartje van Heike. En ik kan er nou niet in de ogen kijken, maar als je iemand in de ogen kijkt, dus draai even naar elkaar toe. Ook jullie, draai naar elkaar toe. En zeg nou eens één ding wat je in die ander hebt gewaardeerd. Afgelopen week, afgelopen jaar. Nou, ik hoop dat het een beetje gelukt is allemaal. Voor degenen die nou geen partner hebben. Ik kreeg van Papa God vandaag een hele bijzondere kaart in de bus. En die wil ik straks met je delen. Dus blijf aan de lijn, zou ik zeggen. Ik ga hem straks openmaken voor je. Het belooft iets bijzonders te worden. Ik vind het heel super gaaf dat ik iets mag delen met jullie hier in de zaal, maar ook met jou thuis, over de liefde van God. En hoe we die liefde van God kunnen delen. En ik wil je eigenlijk meenemen enerzijds in de reis die Jezus ons voorliet leven eigenlijk, samen met zijn discipelen. Maar ik wil je ook meenemen in die reis die ik zelf gemaakt heb met de Heer. Jezus is gekomen hier op aarde om zijn liefde met ons te delen, om de liefde van God te laten zien aan ons. En God zelf heeft ervoor gekozen om datgene wat hem het meest dierbare was, te schenken aan jou en mij. Wat hem het meest dierbare kost. En wat is het grootste wonder wat je voor je vrienden kan doen? Dat is je leven geven voor je vrienden. En Jezus heeft het gedaan. En deze zin die ik je nu vertel, is eigenlijk een zin die ik heel vaak op straat, als ik met mensen in gesprek was, deelde. Ik zeg, weet je, wat is nou het grootste wonder wat je kan doen voor je vrienden? Nou, dan raakten we daar even zo over in gesprek. Ik zeg, maar uiteindelijk is het allergrootste wonder wat je voor je vriend kan doen, is die kogel vangen. En Jezus heeft het gedaan. En dan kunnen we snappen met ons hoofd, en dan kunnen we overzingen zoals we vanochtend gedaan hebben. En toch kan het tegelijkertijd ons hart passeren, waardoor we er niet over gaan delen in ons dagelijks leven. Als ik vol ben van wat hier staat in dit kaartje, dit las ik vanochtend toen ik daar nog zat, want ik had me vanochtend snel in mijn Bijbel geduwd toen ik hierheen ging. En dan raakt mij dat. En ik denk, als hij het persoonlijk tegen mij zou zeggen en mij zou aankijken, dan zou me het nog meer raken. Het is niet een zaak, een kwestie van wat ik hier aan platte tekst lees. Het is een zaak van het hart. En Jezus was bewogen met de mensen om hem heen. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. En mijn ouders waren van vroeger uit goed katholiek. En ze kwamen radicaal tot geloof. En dat bracht zo'n enorme vreugde in ons gezin, dat ik als kleine jongen dat helemaal meekreeg. De vreugde en de liefde van Jezus. Mijn vader ging overal naartoe om te delen van de liefde van Jezus. En als jonge jongen weet ik nog dat ik dromen en visioenen kreeg. En er was een dag, dat weet ik nog heel goed, toen liep ik met een vriend van mij, liep ik buiten en we hadden de skelter bij, dus pak zo die skelter zo voor, lekker stoer, zo als twee mannetjes liepen wij daar zo door de wijk. En ik had met hem een gesprek tijdens het meesleuren van die skelter. En ik zei nog tegen hem, ik zeg, Robert heette die jongen, ik zeg, hey Robert, ga jij later ook naar de disco? Want ik wist, de disco is fout, hè? Ja, dat was mijn beeld zo, de disco is fout. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat moet je niet doen, jongen, want de disco is niet goed. En die zei, en we hadden zo'n gesprek over van, nou, waar ging het eigenlijk over? We hadden een gesprek over welke keuzes maak je in je leven. En wat is goed en wat is niet goed. En diezelfde middag weet ik nog dat ik met hem onder onze tafel zat. In de huiskamer, onze eettafel. Mijn moeder stond te koken en ik zat met hem onder die tafel. Als klein jongetje. En hij gaf daar zijn leven aan Jezus. En ik heb met hem samen gebeden. Ik denk echt dat ik nou een jaar of 8 was, maximaal. We hebben samen gebeden. En hij gaf zijn hart aan de Heer, als jong manneke. Waarom heb ik dat gedaan? Ik dacht daar helemaal niet over na. Ik deed het. Maar als ik daar nu over nadenk, deed ik het omdat ik mijn vader en mijn moeder zo zag wandelen. En Jezus wandelde hier op aarde om jou en mij te laten zien hoe het is om in het hart van de Vader te leven. Om het hart van de Vader te weerspiegelen naar onze omgeving. En dat kun je proberen en dat gaat je niet lukken. Maar als het goed is, hebben wij iets van God ontvangen waarvan we overstromen. Ik wil je meenemen in een verhaal van Johannes. In Johannes, Johannes 4. En als je dat verhaal, ik zal het een beetje vertellen. Johannes 4 staat het. En Jezus die was op weg van Judea en naar Galilea. Dan moet je noordelijks lopen en dan kom je op een gegeven moment langs een stad. De kortste route de TomTom zou je via de kostenroute leiden en dan ga je door Samaria. Maar die Joden, die gingen daar never heen. Die gingen er altijd omheen, want die waren niet zo op een goede voet met die Samaritanen. Sterker nog, het was eigenlijk echt water en vuur. In de ogen van die Joden waren die Samaritanen echt een volk dat eigenlijk een soort van verbasterd geloof had. Het was een soort van brak water. Het was niet zoet, het was niet zout. Maar Jezus zei, nee, ik ga door Samaria. En Jezus liep daar samen met zijn discipelen op weg en is hij in Samaria aangekomen. En hij ging daar zitten, want hij was moe. Hij was moe van een lange reis. Ja, als je zelf ook een lange wandeling ooit hebt gemaakt, dan kun je moe zijn. En ik kan me voorstellen, dan loop je in die hitte en je hebt dorst, je hebt honger. Ik denk, boah, ga even zitten, even een pauzetje nemen. Jezus ontweek Samaria niet. Hij ging er dwars doorheen. Hij nam de kans. Hij was op weg. Als je kijkt in Johannes 28, het werd vanochtend nog aangehaald, dan krijgen wij die boodschap om uit te delen. En als je dat dan leest, dan staat er, gaat heen en verkondigt het evangelie. Leer, maak discipelen, staat er. Gaat heen en maak discipelen. Als je dat in de context kijkt, en in de grondvertaling, dan staat daar niet gaat heen, dan staat daar heengaande. We zijn dus op weg met Jezus. Of je nu op weg bent naar je werk op de fiets, of je nu in de pauze zit bij ASML, of je nu met een aantal zusters gezellig een kopje koffie aan het drinken bent, of je hond uit aan het laten bent in de wijk, je bent op weg, toch? We zijn op weg met elkaar. En wij dragen Jezus met ons mee. Dat kwam nog voor in het leuke stripboekje. Wie ons ontvangt, ontvangt hem. Die ons gezonden heeft, maar die ook in ons leeft. Zoals het jongetje, wat is een discipel? Dan dacht ik, wat is een discipel? Een discipel is iemand die een radicale volgeling is van Jezus. En zichzelf vermenigvuldigt. Het is allebei. Jij bent bedoeld om geen stille poel van water te zijn. Jij bent bedoeld om een stroom van levend water te zijn die hij in jou is. En Jezus wist dat. En die ging niet om Samaria heen, die ging er dwars doorheen. En dan komt hij daar en dan zit hij daar bij een put. En denkt hij, zou wel lekker zijn. Maar ja, hij had niks om de water eruit te halen. En komt er een vrouw aanlopen, midden op de dag. Wel een beetje vreemd, meestal komen ze of 's ochtends of 's avonds. Maar zij komt midden op de dag. Waarom zou ze midden op de dag komen? Misschien wil ze mensen ontwijken, ik weet het niet. Kan zijn. En dan gaat zij water putten en dan spreekt Jezus haar aan. Zegt, mag ik wat water van jou? Hij neemt de kans. Hij spreekt haar gewoon aan. En wat doet hij? Bekeert u, anders gaat u naar de hel. Nee! Hij zegt, mag ik wat water van jou? Een hele normale vraag, toch? En die vrouw die verschiet. En die denkt, wat gebeurt er? Een man die tegen mij praat, vrouw, een Jood tegen een Samaritaan, alles in haar begint te shaken. Er klopt hier niet in dit verhaal. Weet je wanneer jij de grootste impact hebt op een leven van iemand? Als jij bijvoorbeeld op een heel onverwacht moment een collega of misschien zelfs wel iemand in de stad aandurft te spreken, hem iets geeft zonder daar iets voor terug te krijgen en daarna vertrekt. Wat denk je dat die persoon denkt? Meestal, als wij aangesproken worden door iemand, dan moeten ze iets van ons hebben. Minstens ons e-mailadres of een abonnementje of zo. Ze willen altijd iets van je hebben. Bel me niet register en dan blijf je er een beetje weg van. Maar ze moeten iets van je hebben. Maar ik heb gezien dat als ik iets van de liefde van Jezus deel, maakt niet uit hoe een gevaarlijke persoon tegenover jou staat. Je geeft iets. Mensen nemen het aan. Als ik aanbied om voor iemand te bidden, mensen nemen het aan. Waarom? Omdat ik aansluit bij de persoon. En Jezus deed dat. Jezus deed dat. En ze raken met elkaar in een gesprek. En dan lees je in vers 10. Die vrouw zegt, waarom spreekt u mij aan? En dan zegt Jezus, als u de gave van God kende en wist wie hij is, dan zou u hebben gevraagd om levend water. En vers 13, ieder die van dit levend water drinkt, zal nooit meer dorst krijgen. Want het levende water zal als een bron in jou naar boven komen, vrouwke. Als een bron. Dat is makkelijk, denkt ze. Dan hoef ik nooit meer hier naartoe. Dat is makkelijk. Hoef ik niet meer naar die put. Al die ellende, die moeite. Is gewoon klaar. Ik heb geen dorst meer. Mensen, als je antwoord geeft. Jezus, wat deed Jezus hier? Hij was in een normaal gesprek met deze vrouw. Maar hij gaf in het normale gesprek hele hemelse antwoorden. die als het ware een soort van zadig, genadezaadjes waren in haar leven. Die te begrijpen waren voor haar, want ze was daar water aan het putten. Maar hij brengt daar een hele diepe boodschap van de Bijbel. En dan denkt zij, oh, dat is wel fijn. Dat is wel heel relaxed, makkelijke toepassing voor het leven. Als wij, als jij en ik, als wij de werken van de Vader laten zien. En dan hoeven wij nog niet eens over de Vader te spreken. Als wij die werken van de Vader laten zien, de werken van de koning laten zien, zal dat automatisch de weg banen naar de koning. En het mag gezien worden door wie je bent, in wat je zegt, maar vooral in wat je doet en wat je leeft. En Jezus deed dat. Hij had oog voor die vrouw. Hij nam tijd voor haar. Wat gebeurt er dan? Dan lees je verder. Ze laat die kruik daar staan en ze vertrekt. Die heeft niet de tijd genomen om die kruiken nog verder te vullen. Die kruiken mee te sjouwen, helemaal duurt veel te lang. Als een pijl terug naar het dorp. En ze getuigde van wat Jezus gedaan heeft. Maar als je iets eerder leest, dan staat er iets heel bijzonders. Jezus sprak met een woord van kennis. Een woord waarin hij iets uit haar leven aanstipte, wat hij als mens nooit zou kunnen weten. En hij vroeg haar van waar is je man? Nou, zij had meerdere mannen gehad als je dat leest. En degene die nu je man is, is niet je man. Hoe kan hij dat weten? Die vrouw was helemaal van het padje af. Hoe kan hij dat weten? En ze rent met die gedachte terug naar de stad. Naar haar bekenden, naar haar familie en vrienden. Zegt, jongens, ik heb iemand ontmoet. Ik denk dat het de Messias is. Het is een profeet. Ik weet het niet, maar ik denk het wel. En daar gebeurde iets in haar hart. Wat gebeurde daar? De kracht van God die levens verandert, is het de kracht van God in het moment, in het contact dat jij met mensen hebt. Je hebt elke dag contact met mensen. En nu is dat misschien iets meer op afstand. Maar morgen als je op je werk zit, of je bent weer ergens of in de winkel, je hebt vast en zeker contact met iemand. Het leven van iemand zal nooit veranderen door jouw contact, dan dat het licht van God op dat moment in die relatie schijnt. Het is het licht van God, de kracht van zijn koninkrijk, die levens verandert. Het is de kracht van God die jouw leven heeft veranderd, omdat jij erin gelooft. Je hebt je hart ervoor opengesteld. En het was haar hart die zich openstelde op dat moment toen Jezus aansloot en zegt, hey, mag ik wat drinken? Wow, hoe kan dat nou? Hij heeft interesse in mij. Oh, is maar goed dat hij niet weet dat ik 5, 6 mannen heb gehad. Oh, misschien heeft hij niet eens door dat ik een Samaritaanse vrouw ben. Wow, bijzonder man. Ze werd geraakt, gewoon, door wie ze was. Morgen is jouw kans om mensen te raken voor wie ze zijn. En Jezus, die zat daar en die discipelen waren ondertussen wat eten gaan halen. En die kwamen terug bij hem en die boden hem eten aan. Hij zegt, Rabbi, wil je wat eten? Hij zegt, nee, mijn eten is iets anders. Mijn eten, mijn voedsel, is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. Dat is wat Jezus zei. Dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. Dat ik zijn werk volbreng door te getuigen van hem. En in Johannes 17, vers 4 lees je. Ik, Jezus, heb u verheerlijkt op aarde. Ik, Jezus, papa, ik heb u verheerlijkt op aarde. En ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Wij worden gevoed. Niet alleen tot datgene wat we tot ons nemen. Voeding, daar is zo heel belangrijk. Ja, dus voeding en sport, dus we moeten bezig zijn met van alles nog wat. Nee, wij worden niet alleen gevoed tot datgene wat we tot ons nemen, maar ook datgene wat we uitdelen. Het zijn stromen van levend water die levens veranderen, geen stilstaande poelen. En wat deed Jezus? En hij liep rond in de dorpen en de steden. En wat deed hij? Hij gaf onderwijs en hij predikte het evangelie en hij genas de zieken. Hij gaf onderwijs, hij predikt evangelie en hij genas de zieken. Jezus was werkelijk met ontferming bewogen. Als hij naar mensen keek, dan zag hij mensen die er vermoeid en verstrooid uitzagen. Als mensen zonder een herder. Ik vind het zo mooi. Jezus spreekt altijd in die gelijkenissen die zo pasten binnen die tijd. In die tijd waren daar herders en schapen. Er is nog zo'n mooi stuk wat Jezus aanhaalt, een verhaal van dat ene schaap waar hij naar op zoek ging. Jezus heeft opnieuw vandaag, zegt hij tegen jou, ik heb die 99 schapen even achtergelaten om jou als ene verloren schaap te zoeken. Kom bij mij, zegt hij vandaag. Kom bij mij. Hij is achter jou aangegaan. Hij zegt, kom bij mij. En Jezus kijkt dan naar die schare mensen en hij ziet ze en ze zien er hopeloos uit en verstrooid. En dan komt Jezus en hij geeft ze de noden van de dag. Hij geneest de zieken. Hij vertelt over het koninkrijk van zijn vader. Hij brengt genezing daar waar genezing nodig is. In ons bidden is Gods voorziening. Maar juist door jou in te zetten in de bediening. Hij wil jou gebruiken. Hij vult jou en hij zal je alles geven waar je voor bidt. En dan vraagt hij als tweede stap, wil je gaan? Wil je mijn getuige zijn? Daar waar ik je zend. Kijk, hier op dit moment, als je dan hier bent, hè, of de samenkomsten zoals die gewend zijn, dan hebben we een fijne worship en we worden bemoedigd en met elkaar en je voelt het. En dat is wat ik miste afgelopen jaar. Vaak voel je het niet en denk van, Heer, het voelt allemaal zo koud en kil en ik weet het allemaal niet. En gisteren zei Heike nog tegen mij, ja, maar je kan zeggen wat je wil, maar je mist die gemeenschap met elkaar. En dat is morgen ook zo. Als je morgen op je werk bent of morgen ben je ergens en je hebt een kans, dan voel je niks. Helemaal niks. Dan is er één ding wat geloof vrij zal zetten. Is dat jij die stap zet in gehoorzaamheid. Die stap zet in vertrouwen. En op dat moment dat je de eerste stap zet, zeg je, Heere, ik ga die mevrouw of die meneer of die cachère, die ga ik bemoedigen. Wist je dat woorden van bemoediging zijn antwoorden van de hemel hier op aarde? En mensen roepen naar die antwoorden. Ze zoeken naar oplossingen, maar de oplossingen zijn niet in het hier en nu te vinden. Ze zijn daar te vinden. En jij draagt ze met je mee. En ik weet dat het zo lastig is. Maar als ik uitstap en ik sta bijvoorbeeld in de rij te wachten bij de kassa. En ik voel iets in mijn hart en in mijn hoofd van, ga daar die cashier bemoedigen. En denk, oh nee. Oh, denk over na. Denk, nou, dat zal wel iets te optimistische gedachten zijn. Ik denk dat ik gisteren misschien naar een preek heb geluisterd die iets te hyper de pieper was. Zal allemaal wel aan mij liggen. Ik begin allerlei excuses te bedenken. Ik zeg, Heer, maar is dit van u? En dan begin ik al te zweten. Mijn hart begint al sneller te kloppen. Ik denk, oké, yes. Nou, dat is blijkbaar de Heer. Oké. Ik voel niks. Ik voel alleen maar tegenstand. Maar op dat moment dat ik uitstap en het gewoon ga doen, ontstaat er een golf van zijn heerlijkheid. Waar ik mijn surfbordje opgooi en ik spring erop en ik surf op die golf. Dat was geen golf van tevoren. Dat was hooguit een stilstaand poeletje. Ikke, mijzelf, dat was het. Met mijn spijkerbroekje, verder helemaal niks. Met bibberende knieën en mijn gedachten die van links naar rechts gingen. En ik was het niet waard en ik kon het niet. Mijn enige voorbeeld was dat ik weet dat mijn Heer, jouw Heer, ons voor is gegaan. En niet om Samaria heen liep, maar er dwars doorheen. En dat brengt mij op het feit dat ik zeg, Heere, dat is wat ik wil. En op dat moment dat ik er naartoe loop, weet ik dat hij mij de woorden zal geven. En in het uitstappen komt hij met de beweging van zijn geest. In de Bijbel werkt het altijd zo, dat God eerst een stap van ons zal vragen. Durf jij mij te volgen in geloof? Durf jij mij te vertrouwen? Want dat is wat ik je beloofd heb. En in het eerste stap zetten, zet hij er 3, 4, 5, 6. En sta je op een gegeven moment op die golf te surfen, je denkt, oh, dat is wel relaxed. Oh, dat is wel leuk. Oh, ik heb er plezier in. En dat is precies waar je moet zijn. En ik heb jarenlang heb ik geprobeerd om zelf die golfbeweging te maken. Door me elke keer maar weer in te spannen en in te zetten om die golven. En wat blijft er? Oh, dat was een klein golfje. En ik pakte mijn surfboard en ik wil hem opgooien. En de golf was alweer voorbij. Het allereerste moment dat ik mijn baan opzegde bij de politie. En de wijk inging met in pitstop. Heel simpel, ik vergeet hem nooit meer op een fietsje. En ik fietste naar een hanggroep jongeren toe. Ik wist echt niet wat ik moest zeggen tegen die gasten. Ik wist echt niet. Maar daar ontstond een golfbeweging. Dat ik met mijn fietsje naar die groep toe fietste. En mijn hart begon te bonken in mijn keel. En er zweet in mijn handen kwam. En ik zeg, Heer, ik draai niet om. Maar help. Help. En ik draaide niet om. En ik stapte van mijn fiets af. En de golf begon te komen. En ik liep naar de jongens toe. En ik deed mijn mond open. En minuten daarna besefte ik dat ik op mijn surfbordje aan het surfen was. Op zijn geest. Ik was aan het bewegen in de beweging van Gods geest zelf. Waarom? Omdat ik daarvoor gemaakt ben. Jezus liet zien, in de tijd dat hij hier samen met zijn discipelen op aarde liep, hoe het is om in verbinding met de Vader te leven. En hij vraagt één ding van jou en mij. Durf jij op mij te vertrouwen? Durf je echt op mij te vertrouwen? En vanuit dat vertrouwen, in het gaan van elke dag, waar je ook bent, gewoon op weg, durf je er niet omheen te lopen dat je denkt, oh, die heb ik even niet gezien. Oh. Ik zal je echt verzekeren, als je hierin gaat wandelen, gaan mensen op jou afkomen. Want je wordt mega aantrekkelijk. Je moet eens weten hoe vaak ik in de winkel word aangesproken, dat ze denken dat ik een medewerker ben van die winkel daar. Ja, meneer, kunt u me even helpen? Dat heb ik echt heel vaak. Natuurlijk help ik ze. Ik ben nog groot, dus dan pak ik iets uit die bovenste schappen of ik help ze. Ik zeg, maar ja, by the way, ik werk hier niet hoor. Dan heb ik een heel leuk gesprek. En in 9 van de 10 keer kan ik met ze bidden. Van een lieve oude mevrouw tot een stoere jonge kerel. Het maakt niet uit. Jezus was aantrekkelijk. En waarom? Omdat hij vervuld was met de liefde van de Vader. En vaak ervaren wij die dingen als tegenstand. Hè? Weet je, ik vond zo gaaf de preek die ik luisterde van de afgelopen keer. Hè, er werd gesproken ook over Mozes. En ik vond het zo bijzonder om te horen ook dat Mozes heeft die ontmoeting op die berg met de Heer. Intens, en hij schijnt er helemaal en zijn gezicht glimt ervan. En denkt, nou, gooi mijn doekje eroverheen. En hij liep daar en het volk kon niet zien. En de Heer was boos op zijn volk. En Mozes zegt, please heren, omgang met een vriend, hè. Please, heren, doe dat niet. Doe dat niet. Doe het volk niks aan. En God luisterde. God luisterde. En Mozes nam tijd vanuit die intieme vriendschap met de Vader. Om echt omgang met hem te hebben. Maar wat zei God? Oké, Mozes, jij gaat je doel bereiken. Dat beloofde land wat ik je beloofd heb, beloofd is beloofd. Maar ik ga niet met je mee. Ik zal een engel met je meesturen en ga ervoor. Ik zou super blij geweest zijn. Echt waar. Ik wil mijn doel bereiken. De Heer geeft me een engel mee. Nee, maar Mozes had een ontmoeting gehad met God zelf. En wat zegt hij dan? Ik wil liever in deze bak zand blijven. Met net genoeg water en net genoeg manna. Met een hoop hitte op mijn bol. En superkoude nachten. En heel veel vijandelijke volken om mij heen. Liever hier blijven met u aan mijn zijde. Dan dat ik mijn doel ga bereiken in dit leven zonder u. Hoe kon Mozes dat zeggen? Hij kon het maar om één ding zeggen, want ik had het nooit gezegd. Als hij een mooie bolide voor me had staan, had ik gezegd, nou daar ga ik instappen, gas erop, morgen Jericho binnenvallen. Nee, hij deed het niet. Hij had een ontmoeting met God zelf gehad. Ik heb heel veel geprobeerd om mensen te laten proeven van de liefde van de Heer. En ik heb nog veel meer gefaald daarin. En waarom? Omdat ik niet echt leefde vanuit het hart van de Vader. Ik heb gezien dat, heren, als ik het moeilijk vind, en God highlight af en toe een persoon, je bent ergens en in één keer valt een persoon je op, loop er niet aan voorbij. God spreekt door hele eenvoudige dingen. Zoals hij heel eenvoudig die vrouw aansprak. Spreekt hij heel eenvoudig tot jou. En hij geeft je een kans. Om te wandelen in datgene waar jij voor geroepen bent. Een discipel. Ontvangen van hem. Delen van hem. En dan komen die gedachten. Zeg, nee Heer, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. En ik zet een stap en God gaat bewegen. En elke angst verdwijnt in zijn naam. Ik bid er niet eens voor. Ik sta op zijn belofte. Zoals Jezus later een belofte geeft. Dat ze het beloofde land aan Jozua, dat ze het beloofde land zullen innemen. Dat was een vesting, man. Dat was een stad. Die stond gewoon centraal voor macht. Voor kracht. En dan zegt de Heer tegen Jozua. Wij vechten ook tegen een verslagen vijand die al gestreden is. We hoeven niet te verstijven van schrik voor een schaduw des doods, maar hem overwinnen door de kracht van Christus. Het is al geschied. Die stad is al ingenomen. En jij mag erin gaan wandelen. Zoals jij en ik geloven door de liefde van Jezus dat wij geredde kinderen zijn. Zo mogen we elke dag staan in die belofte dat hij met jou is. Maar is hij wel met jou? We zingen erover, we praten erover, maar we leven er vaak niet in. Denk er eens over na. Waarom heb jij gekozen voor Jezus? Wat is wat dat maakt dat jij een volgeling van Jezus wil zijn? Waarom ben jij een volgeling van Jezus? Wat heeft jou overtuigd? Was dat louter datgene wat je las in Gods woord? Of was dat ook iets wat je hart raakte? Ik geloof dat jij nooit stappen zult zetten. En ik deelde dat laatst met een psycholoog, dat was heel grappig. Ik zei tegen haar, jij zal nooit een stap zetten alleen maar op basis van jouw verstand. Als je hart er niet achter staat, dan doe jij het niet. En ze knikte heel bevestigend. Ze zei, dat klopt. Ze zei, die bevestiging komt van God alleen. En God werkt voorbij je verstand rechtstreeks naar je hart. Als je iets weet, stel je voor, je weet iets. Oké, dat gaan we doen. Ik sta op een 10 meter hoge duikplank. Als je er vanaf springt, dan gaat alles goed. Is dadelijk beneden iemand en die vangt jou op, dat komt helemaal goed. Oké. Ja, oké, verzekering. Ja, alles goed, in orde. Oké, dan gaan we nu, hè. 1, 2, 3. Ga bij die rand staan. En dan kijk je naar beneden en denk je, ja, no way. Als jij niet vertrouwt vanuit het diepst van je binnenste, dat hij degene is die jou opvangt, zul jij nooit springen. Never nooit. Helemaal nooit. Dan kan jouw geschoolde kastje nog zo gaan ratelen, maar jij springt niet. Je kunt erover zingen, je kunt erover bidden, je kunt 20 keer naar de kerk gaan, 5 bijbelstudiegroepen doen, 3 verschillende bijbelvertalingen lezen. Jij springt niet. Weet je wanneer je springt? Als het hier begint. Want jouw hart durft jouw plek te brengen waar je verstand nooit durft te komen. En dat is wat wij nodig hebben. Een wereld om ons heen, die roept naar antwoorden. En God zegt, en waarom die ervoor gekozen heeft, ik snap het niet. Ik wil jou daarvoor gebruiken. Niet alleen Light Express met Jules en die prachtige mannen die zomaar die stad ingaan. God roept ons daar allemaal niet voor. God roept sommigen daarvoor, die daarvoor staan te popelen. Maar God roept jou en mij om die dagelijkse stroom van zijn geest te laten zijn. Een aantal weken geleden, toen liet God mij een beeld zien. En ik zag een man staan op de aarde, die met zijn hoofd als het ware in de hemel reikte. En ik zag dat er een open hemel was. Er was een wolkendek wat open was. En ik zag ook een legermacht die verslagen was. En het is niet door kracht of geweld, maar het is door mijn geest, zei de Heer. En die man, ik moest zo denken aan, wij mogen staan met onze poten in de modder, maar met ons hoofd in de wolken. Eigenlijk boven de wolken. Want onze perspectief is hemels. En reikt tot het einde der aarde. En als ik kijk naar die zon die boven die wolken is. Als ik onder die wolken ben, dan zie ik niks. Als ik boven die wolken ben, zie ik die zon. Dan zie ik Gods heerlijkheid. En het is de heerlijkheid van God die over jou geschenen heeft. Het is zijn heerlijkheid die over jou gezien zal worden. En vervolgens zag ik dat die heerlijkheid via het hoofd van die man zo naar beneden ging. En de aarde vervulde met zijn heerlijkheid. Het zijn de antwoorden van de hemel, waarin God zegt, ik wil jou gebruiken om aan jouw omgeving te laten zien wie ik ben. Opdat de waarden van mijn koninkrijk gestalte zullen krijgen hier op aarde. En antwoorden zullen geven bij mensen die ze nodig hebben, maar hemelse antwoorden. Antwoorden die diepte hebben. Antwoorden die breedte hebben. Antwoorden die een eeuwigheidswaarde hebben. En oh, is het zo moeilijk om daarin te staan. En het vraagt eigenlijk twee keuzes. En ik beeld het wel eens uit in twee stoelen. Ik zeg, weet je, als je in deze rechte stoel wilt wandelen, door een getuige te zijn van Jezus overal waar je bent, dan is dit wat je hebt. met al je vermogen, met al je kracht naar je mens. Maar ook met al je vertwijfeling, al je gebroken hart, alle dingen waarvan je denkt, ik ben niet waardig genoeg, ik kan dit niet. Ik wandel in zonde. Je moest mijn gedachten eens kennen. Je moest mijn gedachten eens kennen. Je moest mijn wandelen allemaal eens kennen. Heer, ik weet te weinig. Mijn broeders weten veel meer van Gods woord. Jammer morgen, jammer dit, jammer dat, jammer zus. En wat mag onze reactie zijn? Vanuit ons hoofd, boven die wolken, kijkend naar de heerlijkheid, ga ik naar die andere stoel. En zeg ik, Heer Jezus, ik verlang om u te delen. Maar mijn eerste keuze in het leven is om u beter te kennen. Want als je hem beter leert kennen, dan zul je automatisch hem delen. Als je de kracht van zijn opstanding in je hart voelt opborrelen, dan zal die kracht een autoriteit worden in zijn koninkrijk. Maar op deze plek ben ik een gebroken man die op zijn knieën zit en zegt, Heer, ik heb u nodig. Om vervolgens automatisch over te vloeien van die bron van levend water die hij in jou geplant heeft, zoals die vrouw. Waarin je nooit meer dorst zult hebben. Hoef je nooit meer dorst te hebben. En sterker nog, we gaan overstromen van de bron. En automatisch stromen we over. Dat is die liefdesbrief. Ik ben blij met die brief van Heike. Het bemoedigt mij. En wat ga ik doen? Ze is een fantastische vrouw. Ik schep op over haar. Zij is een fantastische vrouw. Vader God heeft een brief geschreven. Het is een fantastische Heer. Ik heb ervoor gekozen om elke dag minstens een uur tijd te nemen voor de Heer. En dat doe ik niet om pochgericht te doen of wat dan ook, want dat is één grote strijd. Maar ik wil liever dan maar in die bak zand blijven zitten naast Mozes en Jezus in mijn midden hebben. Want ik weet dat de glorie groter zal zijn. En Jezus zegt vandaag, weet je, als je het verlangen hebt, geweldig, neem stappen, neem tijd met mij. Laat mij binnenkomen. Als je het verlangen nog niet hebt, no problem. Vraag het gewoon mij. En Jezus zegt vandaag tot jou. Kijk, dus ik heb een kaartje uitgekozen. Twee kindjes. Dat is twee keer een wonder. Twee hartjes, twee schatjes. Dat is dubbel zo bijzonder. Nou ja, dat is een mooi geboortekaartje bij een tweeling. Maar hij spreekt tot jou, mijn zoon. En hij spreekt tot jou, mijn dochter. En hij zegt, ik heb een brief geschreven voor jou. Omdat ik van je hou. Mijn kind. Je kent mij misschien niet, maar ik ken jou door en door. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten en dit moment echt binnen te laten komen. Laat even alles gaan. Ik weet het wanneer je zit en wanneer je opstaat. Alles wat je doet is bij mij bekend. Zelfs je haren op je hoofd zijn geteld. Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld. Voordat je verwekt werd, kende ik je al. Je bent geen vergissing. Ik heb je prachtig gemaakt. Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. En mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde. Gewoon omdat ik je vader ben en jij mijn kind. Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Want ik ben de perfecte vader. Ik geef je wat je nodig hebt. Ik denk oneindig veel aan je. En ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Want jij bent mijn kostbare bezit. Als je mij met heel je hart zoekt, dan zul je mij vinden. En ik houd net zoveel van jou als van Jezus, mijn zoon. Jij bent mijn zoon, je bent mijn dochter. Ik ben de vader die je troost in al je verdriet. En als je te neergeslagen bent, dan ben ik dichtbij je. Zoals een herder een lam draagt, zo heb ik jou gedragen. Ik ben je vader en ik houd net zoveel van jou als mijn zoon Jezus. Hij kwam om te laten zien dat ik aan jouw kant sta en niet tegenover je. En om je te vertellen dat ik niet meer naar je zonde kijk. Ik gaf alles op waarvan ik hield, zodat ik misschien jouw liefde zou winnen. En Jezus, hij stierf, zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. Als je Jezus verwelkomt, ontvang je ook mij. En niets zal je ooit nog scheiden van mijn liefde. Helemaal niets. Kom thuis. En ik geef je het grootste feest ever. Ik ben altijd vader geweest en ik zal altijd vader blijven. Mijn vraag is, wil je mijn kind zijn? Ik wacht op je. De vader wacht op jou. Misschien zit je bij die varkens. Of misschien ben je nog steeds hard aan het ploeteren, terwijl je bij de Vader bent. Allebei mis je je doel. En hij nodigt je vandaag uit. Kom terug bij mij. Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo geweldig groot bent. Dat u ons thuis roept en zegt, kom terug. Kom bij mij. Hij houdt zoveel van jou. Ik heb de afgelopen weken zo Gods nabijheid gevoeld. Waarom? Omdat ik het prioriteit heb gegeven aan mijn leven. Ik ben teruggekomen. Kom terug. Als je het niet ziet zitten en je weet niet hoe, dan zegt Papa God opnieuw tegen jou. Jij bent van mij mijn kind. Elke ziekte en elke kwaal en elke vertwijfeling en elke teneergeslagenheid en elke depressie zal wijken in zijn heerlijkheid. Waar je ook bent, voor jezelf, maar ook morgen en overmorgen op de plek waar je bent. Elke ziekte is onder zijn voet, ook al zie je het niet. Er is gebrokenheid en ziekte in deze gemeente. Het is onder onze voet, ook al zie je het niet. En Jezus nodigt jou uit vandaag en zegt, durf je op mij te vertrouwen en terug te komen. Je laten koesteren door mij. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg tot de Vader, tot het hart van de Vader. En ik spreek in Jezus' naam uit. Ontvang zijn liefde. Ontvang zijn kracht. Maar bovenal, ontvang zijn omarming. Opdat je zal weten dat je geliefd bent. En in zijn armen veilig. Dan kun je slapen in iedere storm. Net zoals Jezus. Heel veel zegen. Geniet van elkaar, maar geniet bovenal van God in zijn nabijheid. Waar je ook doorheen gaat. Waar je ook voor staat. Er is er een wereld die jouw verhaal wil horen. Want jouw gebrokenheid zal tot een getuigenis zijn voor een ander. Amen.